Goedemiddag allemaal. Ik ben dankbaar dat ik jullie mag groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat we met elkaar het woord van God weer open kunnen doen. En ik wil jullie vragen om met mij mee te gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. En de eerste 13 versjes. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen alleen onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn en alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hem volgde en die rots was Christus. Maar in de meest van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven zoals sommigen van een hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals sommigen van hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet zoals sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons. En ze zijn beschreven als waarschuwingen voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw en hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dan wil ik jullie vragen met mij mee te gaan naar Handelingen 7. Want uit dat stukje hebben we onze tekst voor vanmiddag. Handelingen 7. Daarin wordt de reden van Stefanus beschreven. Die hij hield tegen de Farizeeën. En de tekst is 39, maar ik lees vanaf 38 tot 42. En hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was die tot hem sprak op de berg Sinaï en bij onze vaderen. En hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerde in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron: maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan, want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En ze maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en ze waren verblijd over de werken van hun handen. God keerde zich af en gaf hen over aan het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in de boeken van de profeten. Hebt u de 40 jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan mij gebracht, huis van Israël? De tekst waar we met elkaar over nagedenken is vers 39. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En de titel van de prediking is: wat is jouw Egypte? 3 weken geleden zaten wij aan tafel thuis, als gezin, 's morgens. En we hadden ons ontbijt op. En wij lezen op dit moment uit het boek Handelingen. En toen las ik dat laatste zinnetje. Ik las voor op tafel. Maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En deze tekst die liep me niet meer los. Die kwam eigenlijk als een speer kwam er binnen dat daar stond. dat de Israëlieten keerden in hun hart terug naar Egypte. En daarom heb ik ook net 1 Korinthe 10 voorgelezen. Want wat staat er in vers 6? Even bladeren, ik zat 1 Korinthe te ver. Maar in 1 Korinthe 10 vers 6, daar wordt gesproken. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij zouden verlangen, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Of in vers 11, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dus het verhaal van Israël, de geschiedenis van Israël, al die jaren, die is opgetekend als waarschuwing voor u en voor mij. En niet om ze na te volgen, maar juist het tegenovergestelde te doen. En het begin, het verhaal van Israël begin, heel eenvoudig zoals we weten, in Exodus. Ja, eigenlijk al bij Jacob, die naar Jozef is gegaan, naar Egypte. En na ongeveer 400 jaar daar gewoond hebben, in die tussentijd dat ze daar woonden, werd Israël, de Israëlieten, die werden slaven van de farao. Dus de farao, die had eigenlijk dat volk onder slavernij gebracht. En die moesten werken voor de farao. En wat moesten ze doen? Ze moesten stenen bakken. Misschien wel om die grote piramides te bouwen die daar staan. En die nog steeds gevonden worden. Maar wat is slaaf zijn eigenlijk? Nou, als je slaaf bent, dan word je overheerst door iemand anders. Dan is iemand anders de baas over jou, tegen jouw wil in. Dan sta je eigenlijk onder controle van iemand anders en die ander beslist wat jij moet doen. Of ik kan het ook zeggen, iemand is beroofd van zijn vrijheid. En ik weet ooit in mijn eigen leven, toen ik zelf verslaafd was, toen ik verslaafd was aan gokken, toen ik dat realiseerde dat ik verslaafd was, dat ik het niet wilde doen, maar toch moest ik het doen. Ergens was er een kracht in mij of op mij, die had mij vast en tegen mijn wil in ging ik gokken. Zo zijn er vandaag de dag heel veel mensen die zijn verslaafd aan drugs, aan alcohol, aan games, aan seksuele onreinheid en allerlei dingen. Mensen zijn verslaafd. Die zijn niet meer de baas over zichzelf, maar ze worden eigenlijk door een andere kracht gedreven. Een kracht die sterker is dan hij of zij. Dat is slaaf zijn. En zo was ook Israël. Israël was slaaf van de farao. De farao had macht. Zoals in de tijd, zeg maar, de geest van gokken macht had over mijn leven. En ik moest doen, ik moest elke dag gaan gokken. Want anders was mijn dag niet compleet. Zo moesten de Israëlieten elke dag van farao stenen bakken. Maar ze wilden het niet. Ze vonden het niet fijn om te doen. Ze waren beroofd van hun vrijheid. Maar dat is natuurlijk met een doel gebeurd. Want als ik u de vraag zou stellen, zou Israël verlost kunnen worden als ze volledig geïntegreerd waren in de maatschappij van Egypte in die tijd? Dus als al die Israëlieten daar gewoon, de ene was koopman en de andere was dat in het parlement en de andere die werkte als ambtenaar en de andere die, ze waren volledig geïntegreerd in de maatschappij. Zou Israël dan verlost kunnen worden? Dan laat ik het anders stellen. Zouden ze naar God geluisterd hebben en meegegaan zijn naar het beloofde land? Nee, dat hebben we ook gezien. Eigenlijk door de landen heen. Israël bestaat sinds 1948, bestaat al meer dan 50 jaar. En toch wonen er nog heel veel Israëliërs in allerlei delen van de wereld. En ze gaan niet terug naar het land wat wel voor hen openstaat. Want ieder die kan laten zien dat hij een Israëliër is, die mag teruggaan naar het land. Maar vele Israëliërs zijn geïntegreerd in de maatschappij, in New York, in Amsterdam. Denk aan Londen, denk aan Antwerpen, waar grote groepen Israëliërs wonen. Joden wonen. Maar God, die bracht het volk Israël onder slavernij. Want anders had hij ze nooit kunnen uitleiden naar Israël. En wat gebeurt er in hoofdstuk 2? Staat er, en het gebeurde na vele dagen toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En ik kan mij nog zelf persoonlijk herinneren dat ik op mijn fiets reed naar huis, toen ik zelf verslaafd was aan gokken, dat ik het uitriep naar God toe, God gooi mij maar in de hel, want het komt toch nooit goed met mij. Want het lukt me niet om er vanaf te komen. Een soort schreeuw in je hart, dat je verlangt naar verlossing. Maar je weet je niet hoe je het moet uitdrukken. Nou, ik geloof dat het daar ook gebeurd is. Dat ze geschreeuwd hebben naar God. En er is Israëlieten zuchten en het uitschreeuwde vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En de God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Nou, ik kan er persoonlijk in mijn eigen leven aan getuigen dat God zich over mij ontfermd heeft. Maar God ontfermde toen zich over een heel volk. Want het hoofdstuk daarna, wat lezen we daar? Daar werd Mozes geroepen. Daar werd de man geroepen die het volk moest uitleiden. Nou, en we weten helemaal hoe het gegaan is. Er moesten 10 zware plagen aan te pas komen om Farao te breken en het volk te laten gaan. En op de nacht toen het paasgaan was, toen ontwas daar de uittocht. Nou, wat gebeurde er toen? Toen al die eerstgeborenen dood waren en gestorven waren en overleden waren en dat het volk huilde. Toen moesten ze aan de Egyptenaren vragen, geef mij je geld en je zilver. En het volk is uit Egypte gaf hun geld, al hun goud en hun zilver en al het goed gaven ze mee. Als ze maar weggingen, dat Joodse volk. Zo werden ze uitgeleid. En dan zijn ze een poosje onderweg, want God stuurde ze niet via de Gazastrook, want zouden ze gelijk moeten gaan strijden met de Kanaanieten. God wilde ze beschermen en God leidde ze naar de Schelfzee. En daar aan de zijkant, aan de voorkant hadden ze de zee en aan de zijkant waren de bergen. En de Egypten hoorden dat God verhardde het hart van Farao en hij ging met zijn leger het volk terughalen. Maar wat gebeurde? Het grote wonder gebeurde. Mozes sloeg met de staf op het water en God opende een weg waar er geen weg was. En het volk ging door over de weg naar de overkant van de zee. En Farao dacht, maar ik ga er achteraan. En toen hij halverwege was en de laatste Israëliet zijn voet zeg maar op de kant zette, toen kwam het water weer samen en verdronk het leger van Farao. Nou, wat een euforie was daar toen. Het volk juichte, het volk sprong, het volk was vrolijk. Mozes die maakte een lied, dat lezen we in hoofdstuk 15. En er was één grote euforie. Deze machtige God heeft ons verlost uit onze slavernij en heeft ons gebracht. We zijn onderweg naar het beloofde land, want God heeft ons een land beloofd om in te gaan wonen. En sieraad onder alle volken. We gaan onderweg, we gaan. Maar ze waren een poosje onderweg. En ze wilden water drinken, want ze hadden geen water meer. Maar het meertje was bitter. Het water was bitter. En God deed een groot wonder en het meer werd van Mara, wat bitter betekent, werd het Elim, zoet. En het volk kon drinken. God gaf andere grote wonderen. God die bracht kwartels, zodat ze vlees aten. God gaf elke dag brood uit de hemel, het manna. En toen ze geen water meer hebben, kwamen ze bij de berg Horeb. En Mozes sloeg op de rots, op de berg Horeb en water stroomde dat uit. En we lazen net in 1 Korinthe 10 dat Christus was. Dat ze dronken uit Christus, het levende water. En toen ze alles ook gewoon natuurlijk gewoon in voorzien waren, toen gaf God een groot wonder. Hij gaf hen het levende woord van God. Hij gaf hen de wet. Hij gaf hen het woord van God op de berg Horeb. Zo bijzonder is dat. En dat kunnen we lezen onder andere in hoofdstuk 19, in hoofdstuk 20, de wetgeving, en in hoofdstuk 24. Het was zelfs zo, als we lezen in vers 9. Toen het gegeven was, vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu met de 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen God. Dus Mozes en Joshua en Nadab en Abia, Mozes en Aaron, ze waren de 70 oudsten, die waren daar en ze zagen God. Ze zagen God, de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Wat moet dat geweest zijn? Om God op die wijze te zien. Ze hadden daar op de berg een ontmoeting met God. Maar tot onze grote schrik. Mozes wordt opgeroepen om verder de berg op te gaan. Jozua moest achterblijven. Op de berg. Maar de rest van de oudsten gingen terug naar het volk. En hij was bijna 40 dagen daarboven op de berg. En dan lezen we het verschrikkelijke in hoofdstuk 32, vers 1 en 2. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aarons en ze zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En wat gebeurde er in vers 4? En hij nam het goud aan. En hij nam ze van hen aan. En hij bewerkte ze met een graveerstift. En maakte er een gegoten kalf af. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen Aaron zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Aaron die God had gezien. De oudsten die God hadden gezien, die hadden een ontmoeting met God gehad op de berg. Een paar weken later. Nog geen 40 dagen later. We zouden zeggen ruim een maand later. Bouwde daar een altaar voor een gouden kalf. En ik heb, als je dat leest, dan kan je Gods verbolgenheid begrijpen. Maar ik weet uit eigen ervaring een keer. Dat ik dat zelf heb meegemaakt. Ik had een hele rij boeken gekocht. Over de Arabieren en de Inca's. Allemaal historie. En er stond ook een boek bij. Over de Hebreeën. En dat stond bij mij in de boekenkast. En als eerste boek wat ik pakte was natuurlijk de Hebreeën. Want ik had daar interesse in. Maar elke keer als ik dat boek pakte. Kreeg ik zo diepe onvrede in mijn hart en dingen gingen ook niet goed. En wat zag ik op die stond de cover, dat was een gouden kalf. En ik zeg, Heer, waarom wijkt de vrede uit mijn hart? Hoe komt dat? En elke keer, drie keer over, liet de Heer zeggen, maar zie je dat gouden kalf? En toen las ik Exodus precies in die week en kwam ik erachter dat het een gruwel was voor Gods aangezicht. Ik heb dat boek meegenomen. Ik zei, Heer, maar er staan zoveel mooie dingen in. Ik wil meer over Israël leren. Maar ik had er geen vrede over. Dus op een avond, ik heb hem toch maar een paar dagen later, ik heb dat boek gepakt. Ik heb hem in de open haard in stukjes gescheurd en ik heb hem verbrand. En toen de laatste vlam uitging, kwam de vrede van God terug in mijn hart. En toen begreep ik hoe ernstig het voor de Heere is, wat de Joden daar gedaan hadden. Hoe dat ze andere goden gingen navolgen, een beeld gingen navolgen. Ik had het nooit zo begrepen, want je leest het natuurlijk als een geschiedenis, als een verhaal. Maar toen begreep ik in één keer hoe grote aanstoot het was voor de Heere. Nou, wat gebeurt er? We lezen vers 17, Jozua was ook daar op de berg en die hoorde het rumoer. En we weten allemaal hoe het afgelopen is, met het gouden kalf. Dat is verpulverd, weggestrooid. Mozes moest voorbeden doen, want anders had God het volk weggevaagd. Maar dat God, ze hadden daar, zoals Handelingen 7 het zegt, ze hadden in hun hart geen afstand genomen van Egypte. In hun hart hadden ze voorgenomen om terug te gaan. Nou, en je ziet dus dat het hele volk blijft dat continu doen. Wel 10 keer op heel die reis. En dan komen ze bijna 2 jaar later, komen ze aan bij de Jordaan. En wat gebeurt er? Uit elke stam wordt er iemand opgeroepen en die moeten dan gaan verspieden. 12 verspieders uit elke stam heen. En die verspieders worden gestuurd naar het land Kanaan. En wat zien ze daar? Een geweldig mooi land. En wat de Heer gezegd heeft, klopt. Het is een sieraad onder alle landen. Een geweldig, het vloeit over van melk en honing. Maar er wonen sterke volken. En de verspieders kwamen terug en er waren 2 verspieders. Die zeiden, het is een geweldig land en de Heer zal ons helpen om het in te nemen. Maar er waren 10 verspieders die zeiden, het is een geweldig mooi land, maar de inwoners zijn groot en er wonen zelfs enakskinderen, oftewel reuzen. Er wonen grote mensen. Ja, dat gaat hem niet worden. We worden allemaal doodgemaakt, we worden allemaal vermoord, onze kinderen, onze kleinkinderen. En toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. En al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. En heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte gebleven. Of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar dood gegaan. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen te prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Ze hadden in hun hart voorgenomen om terug te keren. Ze keken op de omstandigheden. En God die wordt, God heeft er op enig moment, is God niet fijngevoelig of zo. Dat hij er ergens respect voor kan hebben. Of dat hij er iets van zei van, ja ik kan je wel begrijpen hoe dat het moeilijk is. God had er helemaal niks mee. God die werd boos. God die werd toornig. God die vond het verschrikkelijk dat ze zijn woorden niet aanvaarden. En Mozes moest weer tussen beiden komen. Mozes moest weer bidden. Mozes moest weer God raadplegen en zeggen, Heer, doe nou niet. Delg het volk nou niet uit, want uw eigen naam wordt te gronde gericht. Doet het nou niet. En om zijn eigen naam. Toen heeft de Heer de volgende straf gegeven. Ze hadden 40 dagen het land verspied. Elke dag dat jullie daar geweest zijn, zul je een jaar moeten blijven in de woestijn. Dus ze werden 40 jaar teruggestuurd. Terug de woestijn in. En alle mensen die ouder waren dan 20 jaar, zouden in die 40 jaar komen te overlijden. En de 10 verspieders die daar dus aan het verspieden waren en het verkeerde nieuws gebracht hadden. Niet gewezen had op de belofte van God, niet gewezen had op God. Maar die het volk hadden afgetrokken, deze 10, die stierven. Weet je wat er gebeurde, lieve broeders en zusters? Het is een ernstig verhaal. Deze mensen waren wel verlost uit Egypte, maar zijn nooit aangekomen in het land van de belofte. Ze zijn nooit aangekomen in het land dat een sieraad is van alle landen. En we weten allemaal toch dat het beeld, de uittocht van Egypte is het beeld van de verlossing uit deze wereld. Egypte is het beeld van de wereld. En farao is het beeld van de boze, van Satan en zijn trawanten. Dus die uittocht is een verlossing, is een beeld van onze bekering. Van onze uittocht, van onze verlossing. En de boze is het teniet gedaan. Door de Heer Jezus toch, aan het kruis. En de woestijnreis is een beeld. Is een beeld van onze pelgrimsreis. Naar het vaderhuis. Naar het beloofde land. Naar het hemelse land. En al die uitreddingen in de woestijn, dat is een beeld van Gods vaderlijke zorg voor zijn pelgrims die op reis zijn naar hem. Weet je wat nou dit ons leert? Want Israël is een beeld voor ons. Hè? 1 Korinther 10, als we daar teruggaan. Uiterlijk is het mogelijk om bij God te horen. Het is mogelijk van de buitenkant te horen bij God. Maar innerlijk, het is dus ook mogelijk dan om innerlijk dan te horen bij de wereld. Ze hadden in hun hart voorgenomen om terug te keren naar Egypte. Dat is ernstig. Dus het is dus mogelijk dat Egypte jouw hart niet verlaten heeft. Zelf waren ze wel uit Egypte, maar Egypte was niet uit hen. Je bent misschien wel verlost uit de wereld, maar het kan heel goed zijn dat de wereld niet uit jou is. Kijk, Israël die was gedoopt. Dat lazen we net, hè, in 1 Korinther 10. Israël was gedoopt. Hij was door de zee getrokken. En ze waren gedoopt in de wolk en ze waren gedoopt in de zee. Nou, het beeld van de zee, dat is natuurlijk het beeld van de waterdoop. Maar het beeld van de wolk is de Shekina-wolk. Wat in het Hebreeuws gaat. En wat betekent dat? Dat de heerlijkheid van de Heere daar was. De wolk van de Heere, de Shekina, betekent de heerlijkheid van de Heere. Kijk, lieve broeders en zusters. Voor God ligt alles open en naakt. God ziet precies wat er in uw hart woont. God weet wat er precies wat daar leeft en wat daar woont. Hebreeën 4 vers 13 zegt dat alles ligt open en naakt voor God. Er is niks verborgen. En Hij oordeelt ons hart. Hij kent de diepste beweegredenen van ons hart. Het volk Israël. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolken in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Ze dronken allemaal van Christus. Ze waren allemaal religieus. Ze waren allemaal, zeggen we, op het erf van het geloof. Maar dan staat vers 5. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Ze zijn gestorven in de woestijn. Ze zijn niet binnengekomen in het beloofde land. Hoe is dat mogelijk? Ze waren onder de heerlijkheid van God. Ze waren onder de Shekina. Ze waren door de Schelzee gegaan. Ze waren volkomen vrij. Ze waren compleet vrij. Onze broeder hebben het net nog gelezen, Bernard. Dat wij zijn met Christus gedoopt. En met hem opgestaan in het nieuwe leven. Maar wat staat in vers 7? En dat zegt de Heer tegen ons. En wordt geen afgoden dienaar zoals sommigen van hen. Zoals sommigen van de Israëlieten. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om feest te vieren. Dus eerst zaten ze, dronken ze, het was nog gezellig, maar op laatst werd het een losbandig feest. Kan je ook teruglezen in hoofdstuk 32. En laten wij geen hoerderij bedrijven zoals sommigen van een hoerderij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Dat kwam nummer 14. Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was niet uit hen. Vele jaren geleden was ik een keer ergens, ik weet niet meer waar het was, op een van de conferenties of een van de meetings. En toen deed een van de broeders een uitspraak en ik heb hem daarna vele malen gehoord. Hij zegt, die persoon is wel uit de kerk, maar de kerk is nog niet uit hen. En dat had te maken dat die man uit een kerk kwam waar hij de Heer Jezus niet mocht aanvaarden. Maar moest wachten op de Heer Jezus totdat hij een keertje over zou komen. Maar hij mocht de Heer Jezus niet aanvaarden. Dat zie je vaak. Dat iemand ergens vandaan komt, een achtergrond heeft en het maakt niet uit waar. Dus hij is dan wel uit zijn achtergrond gehaald, maar de achtergrond is nog niet uit hem. Dat kan familie zijn, dat kan alles en nog wat zijn. En ooit heb ik het zelf ook diep ervaren. Ik had een boezemzonde in mijn leven. En daar worstelde ik mee. En ik kreeg maar geen verlossing. Ik bad, Heere, wilt u mij verlossen van mijn zonde? Nou, en ik las toen op een keer, vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw en hij zal niet toelaten dat hij verzocht wordt boven wat hij aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Toen ik daar te overtuigd was, ik dacht, bad ik niet meer, Heer, wilt u mij verlossen? Maar toen ik weer terugviel in de zonde, toen bad ik, Heer, ik ben ongehoorzaam geweest. Wilt u mij vergeven? Wilt u mij reinigen? Ik heb geen gebruik gemaakt van uw Heilige Geest. Maar ik bleef maar struikelen. En toen op een dag was ik het zo spuugzat, ik zeg, Heer, hoe moet het nou? Toen liet God mij zien. Edward, in het diepste wil jij niet verlost worden. Je wil het eigenlijk vasthouden, die zonde, want het is zo lekker. Het is zo fijn. En één keer in de zoveel tijd zou je toch weer dat gevoel willen hebben. En toen moest ik erkennen, God, dit is waarheid. Ik wil eigenlijk ten diepste niet verlost worden van dat stukje wereld in mij. En toen heb ik het beleden. Ik zeg, Heer, wilt u mij daar dan van verlossen? Ik herken het als zonde dat het werkelijkheid is. En toen begon God me te verlossen. En toen kwam er overwinning. En daarom kon ik net meezingen. Het glorieklokkie 207. Hij is mijn overwinnaar. Hij geeft het overwinningsleven. Van de week was ik met Jan in Engeland. Wij waren daar op bezoek. En we hadden daar een meeting met wat mensen uit Amerika en uit Engeland. En op de terugweg zaten wij een preekje te luisteren in de auto van Wim Malgo. En Wim Malgo vertelde in die preek het volgende. En ik dacht, dat sluit u wel bij aan. Hij zegt, ik werk in Israël, ik doe radiotoespraken, ik preek, we geven een maandblad uit. We hebben een enorme grote bediening van de Heer gekregen, dat was in de jaren 60 en 70 en 80. Hij zegt, maar weet je wat de Heer mij geopenbaard heeft? Hij zegt, jullie weten dat natuurlijk allemaal lang, maar mij is het pas geopenbaard. Hij zegt dat het de Heer allemaal niks uitmaakt, al die grote bedieningen. Zolang je niet gehoorzaam wil zijn aan de wil van God. Alleen als je je onderwerpt aan de wil van God, kan God met je verder. Hij zei, er zijn zoveel bedieningen. En ik heb daar ook fout in gemaakt, zei hij, in die preek. Die zich niet buigen voor de wil van God. En daarom wil ik met de vraag, gewoon vanmiddag, gewoon eenvoudig in ons midden neerleggen. Wat is jouw Egypte? Waar wil jij je innerlijk ten diepste niet van bekeren? Welk stukje wereld wil jij ten diepste jezelf niet van bekeren? Daarom was ik zo blij met de getuigenis van Wichert. Een poosje geleden in de gemeente in Hardingsveld ben ik met een zaak in aanraking gekomen in het pastoraat. En er was iemand die worstelde met zijn wil, met zijn rechtvaardigheidsgevoel. Hij vond dingen vaak onrechtvaardig gebeuren. En vanuit zijn perspectief en hoe hij de dingen ziet, vond hij het allemaal dingen onrechtvaardig. Totdat, hij heeft er openlijk van getuigen in de gemeente, dus daarom kan ik het ook in deze preek ook gewoon vertellen. Heeft deze broeder moeten ontdekken dat zijn rechtvaardigheidsgevoel ook aan het kruis moet. Want God is rechter en die beslist. En dat hij moet leren wat er staat in 1 Petrus 2 vers 23. Als hij moeilijke dingen meemaakt, dat hij teruggeeft aan God die rechtvaardig oordeelt. En pas toen hij dat stukje aan het kruis bracht, dat hij dat beleed. Hij zegt, Heer, ik wil afstand doen van mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. Want het is zelfleven. Toen kwam er een enorme vrijheid. En de mensen om hem heen werden enorm gezegend. De strijd was weg. Zo ook met controle. Controle, als je altijd maar controle wil houden, een geest van controle, dat vindt zijn wortel in angst. Heel veel mensen zijn bang om dingen los te laten. Een geest van controle, dat heeft zijn wortel in angst. Angst is de wortel van controle. Maar controle beperkt jezelf, dat je niet open staat voor anderen. En controle beperkt ook je omgeving. Maar wie brengt er angst in deze wereld? Wie is de voeder van angst? Dat is toch de wetteloze? Dat is toch de boze? Die is de gever van angst. Die bewerkt dat. En dan heb ik niet over schrik of dat je zegt als ik schrik heel erg. Maar gewoon die, jullie weten wel welke angst ik bedoel. He, als een kind de straat over rent, dan komt een auto en dan schrik je. En dan ren je erop af en dan help je ze, probeer je dat. Ja, of dat, je roept heel hard, pas op. Die angst bedoel ik niet. Maar andere angst, faalangst. Ik heb meerdere malen meegemaakt als mensen die geest van controle, die controle, dat teruggeven aan de Heer. Dat stukje wereld wat je meeneemt, dat stukje invloed vanuit het Rijk der Duisternis. Als je dat teruggeeft aan de Heer, dan verlost je. Een ander die ik nog wil aannemen is pijn. Zoveel mensen hebben pijn. Zoveel mensen hebben innerlijke pijn. Pijn beschadigd door hoe ze opgevoed zijn, beschadigd over wat ze in hun leven mee hebben gemaakt, wat andere mensen aan hebben gedaan. En over het algemeen is dat ook allemaal waar en is dat ook gebeurd. En kan je die pijn niet wegdenken? Die pijn is een realiteit. Maar waar ik achter ben gekomen, dat veel mensen die pijn eigenlijk willen blijven bewaren in hun hart. Ze willen er geen afstand van doen. Want waar vergeving is, zegt dat lied, daar is genezing. En God kan alleen maar gaan genezen als je het wil vergeven. En wat is vergeving? Is het die ander niet toerekenen dat hij of zij jou pijn hebt gedaan. En pas als je die pijn teruggeeft aan God door uit te spreken, ik vergeef die of gene, ik reken het niet toe, kan God pas genezen. Maar wat ik heb gemerkt in het pastoraat, dat veel mensen die pijn in hun binnenste willen houden, want dat is eigenlijk nog het laatste wat ze over hebben van die relatie of van die situatie. En ze liever die pijn hebben, want als ze die pijn ook nog weggeven, dan zijn ze alles kwijt van het verleden. Of alles wat er gebeurt. En vaak gebeurt dat onbewust. Maar zijn ze niet bereid om de pijn van pijn gedaan zijn op het altaar te leggen? En nu haal ik zomaar een klein punt in. Maar als we teruggaan naar Egypte. De Heere wil alles van ons hebben. Dan kan hij er ook pas wat mee. Wat is uw boezemzonde? Heeft u op dit moment een boezemzonde? Heeft u een stukje wereld in uw binnenste wat u eigenlijk geen afstand van wil doen? Dan wil ik je meenemen naar de meest wijze koning die er bestaan heeft op deze wereld. 1 Kronieken 28. En de meest rijke koning die bestaan heeft op deze wereld in die tijd. 1 Kronieken 28. Ik moet zelf ook nog even opzoeken hoor. 1 Kronieken 28. Vers 9. Dan zegt Salomo tegen zijn zoon Salomo, die de tempelbouw moet doen. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart en met een vrijwillige ziel, want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvormingen. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Ik preek geen afval door heiligen. Maar we weten van Salomo dat hij op het einde van zijn leven de Heere verlaten heeft. Dat hij tempels liet bouwen voor andere goden, maar op een duur ook zelf zijn knieën boog voor die goden. Ik preek geen afval door heiligen. Maar ik wil wel realiseren, dat wij realiseren met elkaar hoe ernstig Gods waarschuwing is. Als Israël onder het oude verbond een voorbeeld is, dat degenen die door de Schelfzee kwamen, die onder de heerlijkheid van God, onder de wolk waren, onder de vuurklomp, dat die zelfs het land niet binnen konden gaan. Ze waren wel verlost, maar ze kwamen niet op hun bestemming aan. Hoeveel te meer moet het dan zijn onder het nieuwe verbond, waar de zegen vele, vele, vele malen groter is. Als je dan de zegen van God afwijst. Als het onder het oude verbond al zo nauw was. Hoe moet het dan zijn onder het nieuwe verbond? Het is een ernstige waarschuwing. Dat de Heer ons oproept. Elk stukje Egypte wat er is achtergebleven in uw hart. Vraag de Heer van dat u dat gaat opruimen. Dat u zich daarvan bekeert. Dat u dat erkent. U zegt misschien, ja maar Edward, dit is wel een hele treurboodschap die je hebt. Ik ga eigenlijk zonder hoop naar huis. Natuurlijk wil ik u niet zonder hoop naar huis laten gaan. Want van die 12 verspieders waren 2 verspieders. En daar staat van geschreven in Numeri 14 en in Jozua 14. Caleb had een andere geest. Caleb, die had een andere geest. En Caleb was 40 jaar oud toen hij Egypte verliet. En 40 jaar later komt hij het land binnen. En 45 jaar later, of nog weer 5 jaar later, dus in totaal, hij was 85 jaar oud. Kreeg hij de belofte die God gegeven had, mocht hij die in ontvangst nemen. En hij kreeg Hebron. En er waren reuzen. In zijn eentje heeft hij 3 reuzen gedood. Hij zegt, God heeft het mij beloofd. Hij had een andere geest. Hij was niet gericht op Egypte. Hij was niet gericht op het verleden. Maar hij had in zijn hart besloten om de beloftes van God te aanvaarden. Hij had zich voorgenomen om Jozua te volgen het land in. Hij had voorgenomen om God te geloven op zijn woord. En Jozua is een beeld van Christus. Want Jozua in het Hebreeuws is Yeshua. En Jezus is Yeshua. Dezelfde naam. Hij kwam in het land en hij mocht de belofte in ontvangst nemen. En Jozua zegende hem. Dat kan je allemaal teruglezen in Jozua 14. En Caleb mocht binnengaan in het land van de belofte. Lieve broeders en zusters. Laat deze ernstige waarschuwing uw aansporen om God te geloven op zijn woord. En Jezus te aanvaarden in wie hij volkomen is. Als het Jezus zegt dat zijn bloed jou reinigt van alle zonden, dan is dat zo. En als Jezus zegt dat hij het eeuwige leven gegeven heeft, dan is dat zo. En als hij tegen jou zegt dat hij jou helpt in elke verzoeking, dan is dat zo. En dat hij jouw herder is, de opredder, dan is dat zo. Als Jezus zegt dat als je hem volgt, dan zal je erven. Dan is dat zo. Waarom zullen wij met elkaar nog, of waarom zou je nog terug verlangen naar de wereld? Waarom zou je nog terug verlangen naar Egypte? Waarom zou je terug verlangen om weer slaaf te worden? Waarom zou je weer slaaf willen worden van de boze? Waarom? Waarom? Zegt de Heer niet in Colossenzen 3 zo mooi? En dan gaan we afronden. Colossenzen 3. Eerste 4 versjes. Als u met Christus opgewekt bent. Nou, dat zijn we toch. We zijn toch gedoopt. We zijn toch in Jezus dood gedoopt. En we zijn opgestaan toch in zijn leven. In het nieuwe leven. Wij getuigen toch met elkaar dat we gedoopt zijn of niet. En velen van jullie heb ik mogen dopen. Dus ik weet dat jullie gedoopt zijn. Als u nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die van de Heer zijn en niet die van de wereld zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is verborgen in Christus. En dan zegt vers 4, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kijk, de meeste Israëlieten wisten helemaal niet hoe het land eruit zag. Dat wisten ze niet. Ze waren er nog nooit geweest. Maar omdat Caleb Gods woord geloofde, mocht hij naar het sieraad van alle landen. En als u het woord van Yeshua gelooft, van Jezus gelooft, als u het woord van God aanvaardt, dan zal u met hem erven. Dan zult u met hem geopenbaard worden. En dan zult u weten wat u mogen zijn en mag je erven, mag je leven in zijn heerlijkheid. Lieve broeders en zusters, er is iets veel beters voor ons weggelegd. We zijn maar eenvoudige pelgrims, ze zijn onderweg. Laten we niet achterom kijken, want dan word je toch alleen maar verdrietig van wat je daar ziet. Maar laten we vooruit kijken en laten we zien op Christus. Kijk niet naar binnen, naar jezelf, want dan word je zo verdrietig van. Wat kan je nou van jezelf verwachten? Niks toch? Maar zie op het Lam Gods dat de zonde de wereld heeft weggenomen en u de Heilige Geest gegeven heeft als onderpand, zodat u het eeuwige leven kan en mag beërven. Laat deze waarschuwing diep in uw binnenste doordringen. Want als onder het oude verbond God al zo streng is, hoe streng zal hij dan zijn onder het nieuwe verbond? Laat dan vandaag, heden indien u zijn stem hoort, laat dan niet je hart verharden. Maar ruim elk stukje wereld wat er in jouw binnenste leeft, geef dat terug aan God om je ervan te laten verlossen. Maar hou het niet krampachtig vast. Ik ben zo stom geweest om zo'n boezemzonde een poos in mijn leven vast te houden. Het heeft me geroofd van heel veel vreugde en heel veel vrede. Ik ben zo stom geweest. Maar door de genade van de Heere heeft het in mijn leven geopenbaard. Door de genade van de Heere kan u ook verlost worden van elk stukje wereld in uw binnenste. Hij is onze verlosser. Hij is onze heiland. En zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Als wij onze zonden belijden. Hij is getrouwer en onrechtvaardig om ons het eeuwige leven te geven. Ons te reinigen van elke bezoedeling van vlees en geest. Hij is ons alles toch. Laten we ons daarom verblijden in hem. Laten we het daarom gaan beleiden voor elkaar en voor de mensen naar hem toe. Dat we kinderen zijn van de Allerhoogste. En dat, ja, dat we geknield hebben bij het kruis van Jezus. Laten we elkaar oproepen om niet te luisteren naar de stemmen van moeite en verdriet. Maar laten we elkaar oproepen om te zien op het Lam Gods. En laten we elkaar helpen. En wat Jacobus zo mooi zegt, hè. En dan stop ik. Probeer te stoppen. Waar staat, is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de oudste van de gemeente bij zich roepen. En laat die voor hem bidden. En hem zalven met olie in de naam van onze Heer Jezus. En de gelovige gebed zal de zieke behouden. De Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen. En bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat ging me eigenlijk in het bijzonder om vers 13. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Dus laten we daar elkaar dan. Als iemand blij is, anders laten. Laten we dan aansluiten en mee lof zingen. Is iemand in ons midden in lijden? Laten we dan aansluiten en mee bidden. Want de heiland is voor ons. God is niet tegen ons, maar hij is voor ons. Houd dat vast. God zegene jullie. Amen.